Dit is Rémy Le Beau. Hij heeft beloofd ons mee te nemen naar zijn familielandgoed. Ze schudt zijn hand. De autoriteitsvertegenwoordiger zei dat de juiste mensen naar ons toe zouden komen, verklaart Le Beau. Ik geloof dat jullie dat zijn. Dat betekent dat het eindelijk tijd is. Hij draait zich om. Kom, mijn zoons zijn de dieren al aan het inladen. De dieren? Vraagt Carla. Ze moet grote stappen maken om hem bij te houden. Le Beau kijkt over zijn schouder. We kwamen niet speciaal voor jullie naar de markt, mocht je dat soms denken. Op een open plek, omgeven door afbrokkelend beton, staat een vrachtwagen op verhoogde banden. Uit het laadgedeelte klinkt gemekker. Twee mannen van in de 20 springen naar binnen. Ze kijken even wantrouwend naar de mensen die hun vader vergezellen, maar accepteren al snel zijn uitleg. De bioloog klimt met hen in de laadbak. Carla mag naast Le Beau op de passagiersplaats zitten. Het duurt een poosje voor de motor aanslaat. Gedestilleerd uit bomen, mompelt Le Beau. Niet heel goed voor een oude benzineslurper als deze. Dan maakt de vrachtwagen een grote draai en rijdt tussen twee muren door het terrein af. Het eerste half uur rijden ze langs boerderijen, waar graan wordt verbouwd en schapen of geiten staan te grazen. De weg is dan ook nog begaanbaar en alle kuilen zijn volgestort. Maar al snel wordt de plaats van de bebouwing ingenomen door bomen en wordt Carla op haar stoel steeds heftiger heen en weer geslingerd. Ze beginnen bovendien te stijgen. En af en toe vangt ze tussen de sparren en berken een glimp op van steile hellingen en grimmige rotspunten. Ze komen voorbij twee blokhutten. Dan laten ze de beschaving helemaal achter zich. Le Beau kijkt strak voor zich uit. Hij lijkt haar te zijn vergeten. Carla schraapt haar keel. Pardon. Ze moet haar best doen boven het geluid van de motor uit te komen. Mag ik wat vragen? De geiten in de laadbak, zijn die soms bedoeld voor het dieren? Hij knikt. En? Carla kan zich nauwelijks beheersen. Om wat voor dieren gaat het? Le Beau antwoordt zonder op te kijken. Mijn grootvader noemt ze tijgers. Ze laat haar hoofd achterover tegen de stoelleuning vallen. Dus toch, het was geen grap, ze zijn er nog steeds. Het duurt even voor ze beseft dat de oudere man verder praat, dit keer met meer emotie. Hij was er de verzorger voor de roofdieren. Ik herinner me nog zijn verhalen hoe hij eens een splinter wist te verwijderen uit de poot van een leeuw en hoe hij met een waterspuit twee vechtende hyena's moest scheiden. Maar de tijgers waren zijn lievelingen. Daar leefde hij voor. Toen de eerste bommen vielen, wist hij dat ook Calgary door de duisternis zou worden getroffen. En dat de tijgers de ramp niet zouden overleven. Dus kocht hij een bouwvallige boerderij in de bergen. Vervolgens verdoofde hij de dieren en bracht ze er naartoe. De weken erna werd Calgary bereikt door de zwarte koorts. Met totale paniek als gevolg. Mijn opa zag de branden uit de verte, dus bleef hij in de bergen en zorgde voor zijn tijgers. Net als zijn kinderen na hem en vervolgens mijn broer en ik. Het is bijna te veel om te bevatten. Ergens verwacht Carla nog steeds dat het zo dadelijk een grap lijkt te zijn. Tot nu toe dan. Anderhalve week geleden zond ik een opname naar de autoriteitsvertegenwoordiger voor Noord- en Zuid-Amerika. Iets zo waardevols mag namelijk niet altijd voor de wereld verborgen blijven. Ondertussen volgt de vrachtwagen een hobbelig spoor door een dal met aan weerszijden steile wanden. Een eind voor en uit stijgt een sliertje rook op boven de bomen. Carla's hart begint te bonken. Nog een paar minuten. Een piepend geluid. Verstrooid haalt ze haar communicatiescherm tevoorschijn. Een nieuw bericht.